Een goedemorgen allemaal. Fijn om weer eens te mogen preken voor eigen parochie, zoals ze dat noemen. Het is leuk om jullie te zien. Ik doe even een commercial van 15 seconden. Ik heb het nieuwe blad van Open Doors weer in de standaard gezet. Voor wie mee wil bidden, mee wil leven met onze broeders en zussen die vervolgd worden. Van harte aanbevolen. Ik had een tijd geleden op mijn hart om na te denken, om met jullie te spreken over hoop, geloof en liefde. En waarom wilde ik dat? Waarom was dat op mijn hart? Ik heb het niet alleen het gevoel. Ik denk dat het wel zo is dat we zien dat we een wereld hebben die onder onze voeten afbrokkelt. En we behoefte hebben aan houvast. Aan iets wat stevig is. Aan iets wat onwankelbaar is. En om daar eens wat voorbeeldjes van te geven. Kijk, dat zijn twee voorbeelden. Denk bijvoorbeeld aan een grote berg. Ik denk misschien wel dat dat de Mount Everest is in de Himalaya. Daar zijn de legers van Alexander de Grote aan voorbij gelopen en Genghis Khan. Er zijn Mongolen, Chinezen, Indiërs. Een heleboel mensen zijn daaraan voorbij gelopen. Zijn allebei weer voorbij. Maar die berg die staat daar nog door de eeuwen heen. Door de duizenden jaren heen, die staat daar vast als een ankerpunt, onwankelbaar. Denk aan een rots in de branding, een woeste zee die golf op golf op die rots beukt, maar die rots die blijft daar onverstoord, onwankelbaar staan. En als je daar over 100 jaar langskomt en over 1000 jaar, hangt een beetje af van hoe groot die rots is, die staat daar gewoon. En zoiets hebben wij nodig. Er is onrust in de wereld, er is onzekerheid. En we hebben iets nodig wat blijvend is, waar we ons aan vast kunnen houden. Gelukkig noemt de Bijbel 3 dingen die blijven. In het mooie hoofdstuk over de liefde, aan het einde, in 1 Korinthe 13, dan staat er zo blijven nu deze 3 dingen. Geloof, hoop en liefde, deze 3. En de grootste daarvan is de liefde. Deze 3 dingen blijven. Paulus heeft het gehad over kennis, over wonderen en tekenen, over genezingen, over wijsheid, over tongen, over allerlei dingen waar wij ons over verwonderen. En zegt dat is allemaal straks weg, maar er blijven 3 dingen over. In eeuwigheid. Geloof, hoop en liefde. En vandaag wil ik met jullie beginnen met hoop. Dat is geen vergissing. Je zal zeggen, ja, waarom begin je niet met geloof? Maar ik denk dat dat de meest urgente is die we nodig hebben. Hoop. Ja, wat is hoop? Hoop is je toekomstvisie, heb ik maar bedacht of opgeschreven en ook uit de Bijbel vastgesteld. Stel je voor, je ploetert door de woestijn. Je hebt net je laatste flesje water leeg gedronken en je gooit hem een beetje hopeloos weg. De laatste druppel is eruit en je ploetert verder, uur na uur in de brandende zon. Je hoofd doet zeer, je huid is verbrand, je bent helemaal uitgedroogd, vermoeid. En na een uur of 5, 6 kom je in het zand dat lege flesje weer tegen. Nou, dan zakt je moedje in de schoenen. Dan denk je van, je gaat bij de pakken neerzitten, je zegt, ik heb het gehad, alle hoop is verloren, je ploft neer, that's it. Stel je nu voor dat je door diezelfde hete woestijn ploetert en je ziet daar een hele mooie stad. Je weet, je vriend woont daar en die heeft daar een hotel met airconditioning, met een zwembad, met een mooie douche, met een misschien wel zelfs koud biertje, weet ik niet of dat. Of een koud glas cola en een heleboel water. En je ziet een bordje staan, 25 kilometer. En je ploetert een uur en er staat 20 kilometer. En je ploetert weer verder, 15, 10, 5 kilometer. Je hebt diezelfde tijd door die woestijn geploeterd. Het is even heet. Het zand brandt op dezelfde manier aan je voeten. Maar toch is daar dat enorme verschil. Je komt steeds dichterbij en je weet, Straks ben ik daar. Ik spring in dat zwembad. Ik neem nog een koude douche. Ik krijg een groot glas water en misschien nog iets lekkers achteraf. En ik word daar verzorgd. Het wordt geweldig. Dus ik zet mijn tanden op elkaar en ik ga verder. Proef je het verschil tussen wel hoop hebben en geen hoop hebben? Ik heb ooit gehoord dat je zo'n 3-4 weken zonder eten kan doen. Je kan ongeveer 7 dagen zonder water doen. 3 minuten zonder lucht, als je heel goed getraind bent. En 10 seconden zonder hoop. Zo belangrijk is hoop. Daarom denk ik dat het belangrijk is in deze tijd om ons te verdiepen in onze hoop. Ik heb een aantal teksten verzameld en ze zijn zeker niet uitputtend. Het is zeker niet een volledig overzicht. En ik kan ze ook niet allemaal opzoeken, want ik heb het getimed en ik word strikt aan de tijd gehouden. We hebben een geweldige hoop. Dat heeft Herma net niet gelezen, maar we hebben een onvergankelijke, onverwelkelijke erfenis in de hemel voor ons weggelegd. En als we beginnen bij Johannes 14, daar lezen wij in vers 1... Uw hart wordt niet ontroerd, gij gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis van mijn vader zijn vele woningen, anders zou ik het u gezegd hebben. Want ik ga heen om u een plaats te bereiden, en wanneer ik heen gegaan ben en plaats bereid heb, kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat ook gij zijn moogt waar ik ben. De Heer Jezus zegt, je hart moet niet ontroerd worden. Dat schijnt hetzelfde woord te zijn dat gebruikt wordt op het moment dat de Heer Jezus in Gethsemane bloed, zweet en zo beangstig is dat hij ontroerd is. Dus het gaat heel ver. De Heer Jezus zegt tegen ons, wees niet bang, wees niet bevreesd, ga niet bij de pakken neerzitten. Je gelooft in God, geloof ook in mij. En ik zou je een geheim vertellen. Ik ga zo naar het vaderhuis. En dat is een enorm huis met veel woningen. En ik ga daar aan de gang voor jullie. Ik bereid jullie een plaats. Als ik klaar ben, dan kom ik jullie ophalen. Mogen jullie altijd bij mij zijn. Dus we hebben dat vooruitzicht dat we in dat geweldig huis van God mogen zijn, van onze Vader. Maar niet alleen in dat huis van de Vader. Het is niet een soort huisruil. Hè. Je kan een rijke vriend hebben die zegt, nou, ik ga 3 maanden op reis, dus je mag mijn huis lenen. En dan kom je daar en het is een zwembad en er is een, noem maar op, alles wat je, een golfbaan misschien, een tennisbaan. Maar ja, je bent daar, het is geweldig, maar je vriend is er niet. Nee, zo is het dan niet. We zullen daar zijn en God, de Vader, is daar. We zullen hen ontmoeten. De Jezus zal ons vol trots aan zijn Vader voorstellen. En wij zullen hem zien. En zo zullen we voor altijd bij hem zijn. Ik heb ooit horen zeggen, de Heer Jezus heeft in 6 dagen hemel en aarde geschapen. En die is geweldig mooi. En hij is al 2000 jaar aan het klussen in het vaderhuis. Hoe mooi moet dat zijn? Laat dat een vooruitzicht zijn voor ons. Dus we zullen bij hem wonen. Het tweede, en dat moeten we echt even lezen in het eerste boek, de eerste brief van Johannes, moet je bijna naar het einde van je Bijbel bladeren, in hoofdstuk 3. Daar lezen wij in vers 2. Geliefde, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn, we hem gelijk zullen wezen, want wij zullen hem zien gelijk hij is. Als het niet in de Bijbel stond, zou je het niet geloven, zou je het niet eens mogen uitspreken. We zullen aan de Heer Jezus gelijk zijn. Natuurlijk blijft hij de enige, de allerhoogste, met die naam boven alle naam. Maar we zullen hetzelfde verheerlijk lichaam, perfect wonderlijk lichaam hebben. Hetzelfde mooie karakter. Naar geest en lichaam zullen we perfect zijn zoals hij. Niet meer gehinderd door allerlei kwalen in ons lichaam, maar ook niet in ons karakter. Geweldig uitzicht. Zie je daarnaar uit dat je zo volmaakt zal zijn als de Heer Jezus? Het derde wat ik wil naar voren halen is wat we lezen in 1 Korinthe 15. Daar vanaf vers 50, dat ga ik nu niet voorlezen, maar de Korintiërs die zagen broeders en zusters overlijden. En ze maakten zich zorgen, want de Heer Jezus was nog niet teruggekomen. Wat moest nou met hen? En Paulus vertelt hen dat zij zullen opstaan en een nieuw lichaam krijgen als de bazuin zal klinken. En ook wij die nog zullen leven in een oogwenk zullen een geweldig nieuw lichaam krijgen. We zullen bekleed worden met onvergankelijkheid. En zo zullen we bij God leven, de dood zal afgedaan hebben en overwonnen zijn voor eeuwig. De Grieken vonden vroeger dat het een beetje een denkwijze die overgegaan is in de westerse wereld, dat het ging allemaal om het geestelijke. Dus het lichaam, ja, dat is een soort gevangenis waarin onze geest vastzit. Maar straks, gelukkig, zijn we daarvan bevrijd. Nou, zo niet. Maar God is het die of de Heer Jezus zelf is het die hemel en aarde en heel de materie geschapen heeft. Ik ben opgeleid in de natuurkunde, dus ik heb daar wel wat mee. Maar hij heeft zelf ook een lichaam van vlees en bloed weer gekregen nadat hij is opgestaan uit de dood. Hij heeft voor zijn discipelen heeft hij wat gegeten. Hij zegt, kijk, dat ik geen geest ben, want de geest die eet geen vis en geen brood. En ze mochten hem aanraken ook. Dus het is essentieel dat we een geest, dat we een lichaam krijgen. En dat is een geweldig gave waar we ons mogen verblijden. Dan lassen we een korte pauze.
En anders geef ik je een andere microfoon.
Ja. Anders hopen we dat die niet meer. We hebben een hoop. In de hemel kraken de microfoons niet meer. Dus daar zien we naar uit. Dus wij krijgen een nieuw lichaam. Een andere mooie tekst in datzelfde boek van Korintiërs, 1 Korinthe 2, vers 9. Daar staat dat wat God voor ons bedacht heeft, dat is nog nooit gezien. Ik lees het maar even voor. Wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degene die hem lief hebben. Die kinderen die stelden zich voor, op mijn verjaardag krijg ik een mooi cadeau en krijg ik misschien appeltaart met slagroom. Dat is alweer het beste wat ze zich konden voorstellen. Nou, in het echt overtreft dat alles. We krijgen nog veel meer dan appeltaart met slagroom. Er is geen oog die gezien heeft in heel die schepping die we nu zien, hoe mooi het is wat God voorbereid heeft. Geen oor die er iets van gehoord heeft. En we kunnen het niet met onze verstand, onze harten bedenken. Zo mooi is het wat God voor jou en voor mij heeft klaarliggen. En tenslotte in Openbaring 21, laatste hoofdstuk uit de Bijbel, daar lees je dat de hemels Jeruzalem afdaalt op aarde en dat God woont bij de mensen. Hij zal niet meer ver weg zijn. We zullen ons niet meer voor hem verstoppen zoals Adam en Eva deden. Hij zal onder ons wonen en hij zal onze God zijn en wij zullen zijn kinderen zijn. Zo dichtbij. De dood zal afgedaan hebben en het lijden en het verdriet en alles zal weggedaan zijn. We gaan over tot de microfoon. Andere microfoon. Ja, wat doe je daar nou mee? Mooi, je denkt schitterend, ja, hoop ik dat je dat schitterend vindt. En ik daag je uit om nog meer teksten op te zoeken en daarover na te denken. En dan denk je van, oké, we gaan straks naar huis en we hebben weer mooie dingen gehoord. En dat zit. Maar zou je er ook iets mee kunnen doen? En om dat een beetje duidelijk te maken, maak ik een heel vreemd uitstapje. Maar dat zijn jullie van mij gewend. Dus dat doe ik eventjes. Kijk, ik heb hier 7 voordelen van knoflook opgeschreven. Ik heb 10 jaar in Frankrijk gewoond. Ik heb altijd gedacht, knoflook, dat is helemaal niks. Wil ik niet, vies. Nee, 20 jaar nog in Nederland ook. Altijd gedacht dat het vies was. Ik heb ooit eens een kookboek van ASML gekregen. Met zoveel 80 nationaliteiten recepten en zo. Toen ben ik eens aan de kook gegaan en zat er knoflook in. Heb ik geprobeerd. Best wel lekker. Gisteren als voorbereiding op deze preek ook wat knoflook gebruikt. Ik ben daar eens gaan zoeken van wat zijn nou. Volgens mij is het een heel bijzonder goedje. En als je dat opzoekt, dan zul je zien dat het wetenschappelijk allemaal aangetoond is. Dat woord wordt wel misbruikt, maar het is wetenschappelijk aangetoond dat het goed is voor je immuunsysteem. Het verlaagt je bloeddruk. Het verbetert je cholesterol. Het verlengt het leven. Het verbetert sportprestaties. Het ontgift je lichaam, vooral van zware metalen. En het smaakt ook nog heerlijk. Wie gelooft dat? Allemaal? Hè? Nou is het vreemde. Stel dat maar de helft hiervan waar is. Dan zou ik verwachten dat maandagmorgen iedereen van jullie naar de Albert Heijn of naar de groenteboer, nog beter, om de hoek rijdt en op de fiets natuurlijk of wandelt en daar gelijk een kilo knoflook koopt, toch? Ja, een kilo. Ja, ik bedoel, jij moet niet zuinig doen, hè? Toch? Wie gaat er maandag een kilo knoflook halen bij de? Raar, hè? Wij geloven allemaal van fantastisch, hè? De knoflook, super. Wie gaat de knoflook kopen? Ja. Rare mensen zijn wij. Nou, kijk, er zijn namelijk ook 7 voordelen van hoop. Er zijn er wel meer, maar ik heb er eens 7 opgeschreven. Mooi getal. Er staat in de Romeinenbrief dat onze hoop niet teleurstelt. Hè, je zou maar hopen op een stuk appeltaart met slagroom. En je krijgt alleen appeltaart zonder slagroom. Dat is toch teleurstellend, niet? Of je krijgt een koekje. Een koekje, zo'n kleintje. In zo'n papiertje, weet je wel. Tja, dat is toch teleurstellend. Maar onze hoop stelt niet teleur, omdat de liefde van God in onze hart is uitgestort door de Heilige Geest die in ons woont, staat er in de Romeinenbrief. Dus God heeft zijn liefde in onze hart uitgestort en zijn geest. En daarom weten we zeker, die hoop die zal niet teleurstellen. Dat is een zekerheid die niet alleen met ons verstand weten, maar ook in ons hart gelegd is. Hoop geeft blijdschap. De Romeinenbrief, diezelfde Romeinenbrief in hoofdstuk 12 zegt: verblijd u in de hoop. Je zou maar een theologiestudent zijn en je hebt net de hele toekomstverwachting, de eschatologie geloof ik heet dat, bestudeerd. En je kan daar gewoon in alle details kan je precies beschrijven wat de Bijbel erover zegt. En je zegt, nou, en wat vind je er nou van? Ja, weet ik niet, volgende week moet ik examen doen. Dat is toch raar? Geweldig als je dit hebt. Je zou maar een reis naar, weet ik veel, naar Nieuw-Zeeland of zo, naar de Fuji-eilanden gewonnen hebben. Dan ben je toch, dat is toch fantastisch? En wij verblijden ons in die hoop. Het verlicht onze ogen. In de Efezebrief zegt Paulus dat die hoop de ogen van ons verstand verlicht, zodat we gaan zien waarop het aankomt. Het is alsof we blind rondlopen en opeens, als we aan die hoop denken, als die hoop tot leven komt, dan zien we die stad opeens. Je was aan het ploeteren in die woestijn, je was vergeten waar je ook weer naar op weg was. En je ziet alleen maar dat brandende zand, die brandende zon, die droogt in je keel. En opeens gaan je ogen open en je ziet die stad. En er staan nog 5 kilometer, we zijn er bijna. Het opent de ogen van je verstand. Het beschermt je denken. Oh, het geeft eenheid. Als er iets nodig is tegenwoordig, is eenheid. In de wereld, maar ook in de christenheid en ook onder ons zijn er steeds meer onderwerpen waar we het niet met elkaar over kunnen hebben, want dan krijgen we ruzie. Hè? Wat vind jij over vaccinatie? Wat vind je over de maatregelen van de regering? Wat vind jij over, nou, noem maar op. Ja, de ene kamp, andere kamp. En misschien kunnen we 5 kampen maken. Maar wat ons één maakt, is die ene hoop. We zullen met z'n allen straks, als de bazuin klinkt, de Heer Jezus tegemoet gaan. We zullen in datzelfde huis wonen van de Vader. Dus als je even om je heen kijkt, kijk eens even om je heen zo. En voor, achter, links, rechts, raak er maar gewend. Daar deel je straks de eeuwigheid mee. Ook als je het niet overal mee over eens bent. Dus die ene hoop, die maakt ons één. Die verbindt ons. En Het beschermt ons denken. De Thessalonicense brief heeft het over de helm van de hoop op het heil, op de verlossing. Efeze zegt de helm van de verlossing. Thessalonicense zegt de helm van de hoop op de verlossing. En ik weet niet hoe het met jou is. Ik heb echt moeten vechten en het wordt gelukkig steeds minder met negatieve gedachten die mijn gedachten, mijn denken binnenkomen. En ik stel me nou zo voor dat de boze met al zijn machten, die is van die pijl aan het schieten op mijn hoofd, in mijn gedachten. En dan heb ik dan die helm op, die fantastische helm, en kets, al die pijlen, al die gedachten van de duivel, al die kwaaie, hopeloze gedachten, die ketsen af en die vallen op de grond. Als je met hoop bezig bent, dan beschermt het jouw gedachten. En het reinigt ons. Johannes zegt dat wie deze hoop heeft, die reinigt zich. Zoals hij rein is. Als je weet dat je straks bij God zal zijn, bij de Heer Jezus, dan ga je sowieso niet meer zondigen. Het kan gebeuren en dan beleid je het en sta je weer op. Maar misschien ga je ook allemaal nutteloze dingen niet meer doen. En ga je veranderen in je denken en in je doen. Dus het heeft nogal impact op je leven. Zevenvoudig en misschien nog meer, als je met die hoop aan de gang gaat. Wie gelooft dat? En wie gaat er maandag een kilo hoop kopen? Ja, ik weet niet waar je het kan kopen. Je kan het in je Bijbeltje kopen. Je kan ermee bezig zijn. Dus ja, ik heb een actieplan opgeschreven. En zoals altijd, ik probeer het altijd eerst zelf. Want ja, om nou jullie op te zadelen met huiswerk wat niet haalbaar is. Ik heb een aantal dingen opgeschreven. Neem elke dag je portie hoop in. Als het kan ook een beetje knoflook. Maar in ieder geval hoop. En hoe kan je dat doen? Nou, denk dagelijks aan je toekomst. Wie heeft er vandaag of gisteren, wie heeft er gisteren nog aan zijn eeuwige toekomst gedacht? Zijn er een paar. Wie heeft er deze week nog aan zijn eeuwige toekomst gedacht? Kijk, zijn er al iets meer. Hoe kun je dat doen? Je kunt dat doen door bijvoorbeeld 's morgens, 's avonds te danken voor je eeuwige toekomst. Als je dan de Heer Jezus dankt, dan zeg je niet: dank u wel, Heer Jezus, dat ik naar de hemel ga. Punt. Dat is een beetje saai, hè? Dus daar moet je over na gaan denken. Ik dank u dat ik straks bij u ben. Ik dank u dat ik straks met u het heelal zal beërven. Dat ik straks met u ga regeren. En steeds meer denk: ja, wat zal ik morgen weer zeggen? Dus door erover te danken, moet je erover gaan denken. Verlang dagelijks naar je toekomst. Even de toekomst. Heer Jezus, ik verlang zo naar die dag. Geweldig als ik u mag ontmoeten. Mijn hart ziet er naar uit. De Heer Jezus ziet er naar uit om jou en mij in het Vaderhuis te ontvangen. Heel persoonlijk, hij kent jouw naam. Weten we natuurlijk allemaal. Ik zeg niks nieuws. Maar kun je dat voorstellen? Soms als ik mezelf weer teleurstel, dan denk ik: Is de Heer Jezus echt blij als ik straks de hemel binnenkom? Of zegt hij van: nou, kijk, daarachter zie je dat hutje daar. Daar mag je gaan wonen. Hè? Ik heb jou beloofd dat je in de hemel mag komen, maar als je daar gewoon rustig houdt, mag je eens per week mag je even langskomen. En zo denk ik wel eens. Wie denkt wel eens zoiets? Nee, niemand? Oh, dan ben ik... Hey, daar zit er gelukkig eentje achterin ook. Ja. Ik dacht laatst ook van... Ik probeer het zichtbaar te maken als ik op mijn knieën ga, tot God nader. Dan denk ik: ik kom uw heiligdom binnen en ik zie die deuren opengaan en de engelen mij aankijken en mij goedwillend binnenlaten. En ik loop zo naar de troon van de genade, maar ik durf eigenlijk niet heel dichtbij te komen. Ik denk: weet je wat, als ik nou zo op 100 meter of 50 meter van de troon zo veilig hier blijf zitten, prima toch? En ik denk dat het verrassend zal zijn hoe dichtbij we komen. Spreek dagelijks over je toekomst. Wie heeft er wel eens afgelopen week met een medegelovige over zijn eeuwige toekomst gesproken? Kijk, Waarom doen we het niet? Wie heeft het over, wie heeft over voetbal gesproken met zijn vrienden? Nee, ik niet. Ik hou niet van voetbal. Over schaatsen misschien, of over Olympische Spelen. Of, hè? Maar we praten over alles. Hè? Maar waarom zouden we niet... Stel je voor, je gaat volgende week vertrek je naar Nieuw-Zeeland. Ik heb gehoord dat het mooiste land van de wereld is. Dan ga je toch, joh, ik vertrek naar Nieuw-Zeeland. Kijk eens, ik heb foto's. Heb je gezien hoe het eruit ziet? En ik ga daarheen, ik ga daarheen. Dat is niet moeilijk. Maar wie spreekt er nou over zijn dagelijkse toekomst? En een laatste idee dat ik had, misschien iets voor het oudste team. Voor ons allemaal. Sluit elke dienst af met Maranatha, Jezus kom. Maranatha is Aramees, komt één keer voor in de Bijbel. Het zegt eigenlijk zoiets als Jezus kom. Dus er staat eigenlijk Jezus kom, Jezus kom. Maar als we dat nou eens zouden uitspreken, elke keer, elke dag, elke zondag. De Heer Jezus kom spoedig. Nu hadden we vroeger in bijna elke vergadering een tekst aan de muur hangen. En daar stond totdat hij komt. Beetje saai dat overal dezelfde tekst hing. En dat vond ik een beetje saai. Maar nu denk ik, ja, daar zit eigenlijk wel wat in. Want wij gaan straks het avondmaal met elkaar vieren. En dan denken we aan het lijden en sterven van de Heer Jezus. Dan denken wij aan zijn offer voor ons. We denken aan zijn opstanding, aan zijn liefde. Maar we denken ook... Dit doen wij totdat hij komt. Er komt een dag dat we stoppen met het avondmaal, want dan zitten we met hem samen aan tafel. En dan zullen we hem zien zoals hij is, hem kennen zoals wij gekend zijn. Geweldig is dat. En zo wens ik jullie allemaal een week vol hoop. Een week waar je erover gaat nadenken, over gaat bidden, met elkaar over gaan hebben, over gaan danken, over gaan zingen. En je zo je leven, je denken weer gaat veranderen. En de focus van dat hete zand en die hete zee af gaat keren naar die geweldig mooie stad waar we naartoe op weg zijn. Waar dat geweldig mooie huis van de Vader, waar we samen zullen zijn. God zegen. Amen.